Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze vroege zondagmorgen en uiteraard in de sfeer van kerst. Maar wat zit er achter kerst en wat is de betekenis van de komst van Jezus die we over een dag gaan vieren op eerste kerstdag en tweede kerstdag, dinsdag. En dinsdag hebben we ook een prachtige uitzending van Hour of Power en die is de moeite waard om te bekijken, want dan zenden we de kerstnachtdienst uit vanuit de Crystal Cathedral en hebben we hier een bijzondere kunstenaar. Robbie Schuller spreekt in de Crystal Cathedral over de lofzang van Simeon. Simeon was iemand die had maar één droom. Hij wilde Jezus zien. En toen dat vervuld werd, was hij helemaal blij. En daar gaat Robbie over vertellen. En verder veel muziek van het koor van de Crystal Cathedral en de studenten van Azusa Pacific College, een universiteit waar ze, en dat is zo typisch Amerikaans, met handbellen de kerstmuziek vertolken. En bij Hour of Power Nederland, John van Munster. Topcrimineel, iemand uit een gebroken familie die zijn vader haatte en vorig jaar kerst met hem vierde en dit jaar weer. Een bijzonder kerstverhaal. Welkom bij Hour of Power.
Merry Christmas from the Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Good morning, everyone. Welcome. And would you turn around and shake the hands of those who are seated next to you and say, God loves you and so do I. Lord, we come into your presence so thankful that you've called us here. We thank you, God, that you are the source of all hope, joy, and love. We pray that you'd make us into the image of your Son, Jesus. We thank you, God, that you've called us, you've taken us, you've blessed us. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. words from Luke chapter 2 as we continue reading the story of Christ's birth. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find him, a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth, peace to all." This is the word of the Lord.
Child is born
unto us, a child.
My guest today is a multiple Dove Award winning and a Grammy winning contemporary Christian recording artist, Rebecca St. James. In 2007, she won the Favorite Female Artist Award for the sixth consecutive year. Big time. And has enjoyed 17 singles, 9 of which reached number 1 on top of the list. And today, she comes to us as a best-selling author. I have the copy of the book. Rebecca St. James.
Good to see you again.
Good to see you again. Some years ago, you wrote a song.
I did.
For your husband to be.
I did. I call myself a hopeful, hopeless romantic. And I wrote a song in anticipation of one day meeting my future husband. So I wrote it without knowing him. But just saying, wherever you are out there, I'm waiting for you and I'm praying for you, wait for me too. And so it's a song called Wait For Me, and it's about saving sex for marriage and keeping that special gift of purity for the one that you're going to be committed to for life and marriage.
What made you write a book?
Well, you can go much deeper than a 3-minute song, you know, in a book. And so I wanted to dive in on the subject of purity. And probably two of the biggest things that have impacted my life are this commitment that I made to wait. When I was about 16, 17, I have a purity ring, a promise ring that I wear that reminds me of my commitment I made to wait. And so that commitment has profoundly impacted my life. And even more than that, my commitment that I made to God when I was 8 and living in Australia. I grew up in Sydney, Australia, and my grandparents watch you on Our Power. So, but yeah, I grew up as a Christian, and then when I was 14, 15, I read a devotional book that really helped my relationship with God really kick in. I have so many parents coming up to me saying, with tears in their eyes, saying, thank you for talking about purity, because they feel so alone in talking to their kids about the importance of waiting. And so this is kind of backup for parents too, just saying, you know, let's come together and encourage this generation in God's way, His beautiful way for romance.
Well, you've taken a great subject and done a great job with it.
Thank you.
Because you're such a pretty, beautiful young girl that has a witness. You don't preach. You don't lecture. You tell them what's in your heart.
Yeah.
And I'll tell you, even as you say it touched your heart, suddenly your eyes are wet.
Mm-hmm.
You mean it.
I do.
You feel it.
I do.
And thank you for giving it to all of us.
Oh, my pleasure. Yeah. My pleasure. Thank you for having me again.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
En dat was het schitterend door het geliefde Crystal Cathedral Choir gezongen. Een medley overigens met dat bekende Oh Holy Night. En voor de kijkers, op eerste kerstdag hebben we twee fantastische uitzendingen. Met een zandkunstenaar die het verhaal van Bethlehem gaat vertellen. Dat wordt echt een unieke belevenis. En vanmorgen is mijn gast John de Munster. En zijn kerst is wel heel bijzonder geworden. Dit jaar, maar ook vorig jaar. John, goedemorgen. Even opnoemen, je bent crimineel geweest. Lange tijd in de gevangenis gezeten. Harddruggebruiker. Komt uit een gebroken gezin. Heb tegen alles aangeschoppen waar je aan kon schoppen. Haatte je vader. Die heeft je in de steek gelaten. En vorig jaar, en misschien ook weer dit jaar, maar vorig jaar ging jij kerst met hem vieren bij de man die jij zou haten.
Ik heb daar inderdaad een bijzondere kerst gehad. Zoals je zegt, ik haatte mijn vader bijzonder erg. Ja. Dus in het verleden is er gewoon heel veel gebeurd. En dat ik daar afgelopen kerst gezeten heb, was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend.
Want daar ging vergeving aan vooraf.
Daar is een heleboel vergeving aan vooraf gegaan.
Een heleboel, zei je?
Ja, een heleboel.
Ja, waarom?
Mijn vader die was vroeger het niet zo'n hele fijne man. En na de scheiding bijvoorbeeld, mijn ouders zijn gescheiden. En na de scheiding liet mijn vader mij, met enige regelmaat liet hij mij gewoon staan wachten. Dus dan stond ik met mijn koffertje gepakt als kleine jongen. En dan kwam hij gewoon niet opdagen.
Dat lijkt me verschrikkelijk. Je staat te wachten met je koffertje en hij komt niet.
Ja, dat doet gewoon zeer. En ik heb daar ook ontzettend veel verdriet van gehad. En ik denk ook voor mijn moeder dat het heel lastig was. Want zij mocht het allemaal weer opknappen. En als mijn vader dan weer opbelde, dan was ik weer het enthousiaste kleine jongetje die gezien mocht worden door zijn vader. En dat ook heel graag wilde. Ja. Wat ook heel naar is, is mijn vader die heeft mijn moeder verkracht. En toen ben ik verwekt. En dan kan je je voorstellen dat kerstvieren bij je vader, als je op een gegeven moment dat gehoord hebt, dat er niet zozeer meer in zit.
We zitten nu bij te stralen. Wat heb je tegen hem gezegd? Wat waren je eerste woorden toen je hem ontmoette en zei, pa, ik wil een nieuw begin maken?
Het is niet zozeer zo dat het zo gegaan is dat ik hem ontmoet heb en dat ik een nieuw begin wilde maken. Ik ben nog niet zo heel lang geleden ben ik tot bekering gekomen. Dit was in Zwitserland, dat was bij De Hoop. En daar heb ik ben ik eigenlijk naar voren toe geroepen. Wilker van de Kamp was met ons mee. En die kwam op een gegeven moment in een stuk kwam die op vergeving uit. Die goede man die ging vertellen dat ik vergeving uit moest spreken. Ik moest dingen opruimen in mijn leven. Ja, en de haat voor mijn vader was een van die dingen die ik op moest ruimen. Ja, en dan staat zo'n man jou dus te vertellen van, je moet je vader vergeven. Toen had ik zoiets van, dat kan toch niet. Wat heb die man allemaal wel niet gedaan? Ik kan die man toch niet gaan vergeven? Dat lukt gewoon niet. Weet je? En toen zei hij ook, dat kan je ook niet. En toen snapte ik het even helemaal niet meer. En toen zei hij, maar met Jezus in jou, kun je dat absoluut. En toen ben ik dus inderdaad naar voren gegaan, want ik had echt al voor Jezus gekozen. En ik heb daar vooraan het altaar samen met een begeleider heb ik eigenlijk een heel emotioneel moment beleefd waarin ik mijn vader vergeven heb.
Heb je na die gebeurtenis dat jij voor jezelf je vader kon vergeven daar in Zwitserland hem gelijk opgebeld en zegt, pa, ik heb nieuws voor je, kom eraan?
Nee, dat was niet zo makkelijk. Ik heb hem wel de wens gekregen om contact met hem te krijgen, maar ik had helemaal geen contactgegevens meer.
Dus je wist niet waar de goede man woonde?
Nee, ik had echt geen idee. Het laatste adres wat ik van hem wist, daar was ik wel eens geweest. En daar woonde hij toen niet meer. Hij was toen net verhuisd en toen was het klaar. Toen wist ik dus helemaal niks meer. Je mag dan ontdekken dat God ook een God is van deze tijd. En ik zit op Facebook. En mijn stiefzusje die kwam in één keer op Facebook. En zij had een telefoonnummer. Ja. Dus ik heb hem inderdaad opgebeld na een maand. Want ik heb echt een maand de moed bij elkaar lopen verzamelen om te bellen. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst een afspraak gemaakt.
Ga eens even terug naar dat moment dat je vader weer ontmoette na zoveel jaren. En kerst met hem ging vieren.
Ik ben naar hem toe gegaan naar zijn huis. En dan kom je eraan inderdaad. En dan is het eigenlijk best spannend in het begin. En dan kom je binnen en dan word je eigenlijk gewoon normaal gegroet. En hij gaat zitten op de bank. En toen merkte ik alweer dat mijn vader inderdaad een echte oude Rotterdamse havenarbeider is. Dus de manier van mijn vader spreken is niet meer wat ik gewend ben. Met nogal wat scheldwoorden en zo. ik heb hem ook vriendelijk verzocht om dat niet te doen, omdat ik daar wat moeite mee had. En hij wilde die ook rekening mee houden. Dus dat vond ik al heel bijzonder, dat zo was.
Dan vieren we over een paar dagen kerst. Jezus is naar deze aarde gekomen, het kerstkind.
Ja, dat is de betekenis die kerst voor mij gekregen heeft. Waar het vroeger misschien inderdaad een feest was met gezelligheid met ouders. En dat je eigenlijk gewoon meedeed aan de commercie. is het nu wel gewoon echt een feest geworden waar ik de geboorte van de Heer Jezus wil vieren.
Even terug naar je jonge jaren, de jaren van je jeugd. Je komt uit een probleemgezin en je had zelf, of misschien heb je dat nog wel, borderline. Wat is dat?
Nou, we beginnen met te zeggen dat ik een borderline persoonlijkheidsstoornis had.
Ja.
En ontzettend invulde voor andere mensen. Dat ik situaties naar mijn hand probeerde te draaien. Dus als ik bijvoorbeeld dacht dat jij maar niet mocht, dan kon ik je net zo lang gaan zitten pesten en narren tot ik daar bevestigingen kreeg. Want dan wist ik in ieder geval zeker dat het in mijn hoofd zo was.
Ja.
Mijn belevingswerelden waren heel anders. Ik dacht echt dat wat er in mijn hoofd zat, dat iedereen dat dacht.
Ja.
Dus ik heb daar wel heel veel moeite mee gehad.
Problemen thuis, herrie met je vader, herrie met je moeder. Om het te verdringen ga je wiet gebruiken. En wat een beeld is wat je veel ziet, binnen een paar jaar ben je harddruk gebruiker.
Ik ben inderdaad op mijn 13e begonnen met wiet. Toen ik 15 was begon ik met drinken en tegen de tijd dat ik 18 was zat ik aan de harddrugs. Maar toen ging het eigenlijk allemaal nog om, zoals je kan zeggen, recreatief gebruik. Het speelde zich allemaal af in de discotheken, in cafés. Ik feestte eigenlijk alleen nog maar. Dus het was inderdaad dat ik door de harddrugs ontzettend lang wakker bleef ook. Dus ik ging achter elkaar door. Ik bleef dagen gewoon wakker.
Ja.
En dan kwam ik 's ochtends uit mijn werk en dan... Ja, of ik kwam 's avonds uit mijn werk en dan ging ik door naar mijn vrienden en dan gingen we stappen. Dan de volgende ochtend kwam ik thuis, dan stapte ik onder de douche, was en ik het uitgaanszweet van me af. En dan gingen we zo weer door naar het werk. Om dan het hele riedeltje weer opnieuw te doen. En dat varieerde van 4 tot 11 dagen wat ik ooit ben wakker geweest.
En dan word je een echte gebruiker. Ik weet dat de behoefte gemiddeld zo'n 500 tot 700 euro per dag is. Nou ja, dat kun je niet bij elkaar scharrelen bij je baas. En dan ga je het criminele pad op.
Ja, ik had vanaf mijn 13e eigenlijk alle manieren van omgaan met emoties had ik verdrukt. Weet je, mijn emoties waren te reguleren met gebruik. Weet je, als ik mij gerot voelde, was de wiet, was drank. Op mijn 18e kwamen de pillen en de ecstasy en de speed erbij. En weet ik veel wat. En kon ik daar mijn emoties reguleren. Dus de depressie sloeg toe en die sloeg om in wanhoop. En ik kwam in één keer tot de realisatie dat ik het bij iedereen al verpest had. Ik had het bij mijn broer verpest. Ik had het bij iedereen had ik het echt gewoon verpest. Bij mijn ouders, de vrienden en kennissen waar ik vroeger mee omging. Ik had ze ook allemaal wel in de maling genomen. Ik ben op mijn 27e echt pas crimineel gaan doen. Dus ik was ondertussen bij een dealer ingetrokken. Zover was het alweer. En van die dealer begon ik te stelen.
Geen autodealer, hè?
Nee. Dat was een drugsdealer. En ik begon van hem te stelen. Hij heeft me op straat gegooid. En toen werd ik uiteindelijk dakloos. Ja, en toen kwam ik in een wereld terecht van autodiefstal, inbraken. Ik heb periodes gehad dat ik inderdaad 's ochtends dat spullen afgeleverd werden. En dan om 7:30 was het meestal rond een uur of 7:30. Dan stond degene met wie ik dat deed, die stond weer voor de deur. En dan werd me ergens tussen de 500 en de 800, soms 1000 euro in mijn handen gedrukt. Dus dan hadden we een nachtje werk gedaan. Om dat vervolgens ook weer op te maken en wat dat meestal binnen weer 2 dagen
op was. Was je nooit bang bij iemand in te breken? Had je ook geen gevoel van, jongens, waar ben ik mee bezig?
Nou, we deden nooit huizen. Bedrijven, wat ik heel veel gedaan heb, was cv-ketels uit bouwplaatsen. En dat werd van kwaad tot erger. En dan kom je uiteindelijk in de gevangenis terecht.
Je was een harddrugsgebruiker. Je was een crimineel. Je bent een ex-gevangene. Je hebt ongelooflijk veel meegemaakt in je korte leven. Hoe ga jij nou in de komende dagen kerst vieren?
Ik vermoed dat ik morgen sowieso naar de grote kerk ga in Dordrecht. Voor de kerstnachtdienst. Die staat er al eigenlijk het hele jaar staat die al in de agenda.
Ja.
En ik hoop een van de kerstdagen door te brengen bij mijn familie. En misschien dit jaar ook wel weer bij mijn vader. Ik zou ook graag naar mijn moeder toe gaan. Maar mijn moeder die verblijft de helft van het jaar verblijft ze in het buitenland. Die overwintert daar lekker. Dus die viert kerst in de zon. Ja. Als de zon er op het moment schijnt tenminste.
Ja.
Volgens mij hebben ze storm daar op het moment. Dus. Maar daar verheug ik me eigenlijk wel op. Dat ik eventueel bij mijn vader misschien weer de kerst kan vieren. En kerst met mijn vrienden, daar zie ik ook echt naar uit.
Maar wat denk jij nou over kerst? Wat is het nu voor jou?
Dat is wat ik net zei. Het is echt het vieren van de geboorte van de Heer Jezus. Ik wil het ook bijzonder wil ik dat vieren. Omdat de Heer Jezus heeft in mijn leven heeft hij gewoon een ontzettend groot wonder gedaan. En als die geboorte op dat moment daar niet plaats had gevonden, had ik hier waarschijnlijk nu ook niet gezeten. En dat is denk ik gewoon simpel hoe de rekensom werkt. Ik ben gewoon ontzettend dankbaar dat de Heere God ons dat geschenk gegeven heeft. Weet je, ik ben zo dankbaar dat ik de Heer Jezus heb mogen leren kennen. En dan kan je eigenlijk niks anders als die dag vieren als de geboortedag van de Heer Jezus. Ik vind het heel gezellig om bij vrienden te zijn, maar dat staat voor mij op die dag wel centraal.
Jij gaat een mooie kerst beleven. Mag ik je hele mooie dagen toewensen. En je kijkt zo af en toe naar Hour of Power. Ik hoop dat je ook in de komende dagen gaat kijken naar die mooie uitzendingen. En ik geef je graag een boek. Weet je, oh ja, maar voordat ik dat doe, heb ik een vraag aan je. Wat is jouw favoriete kerstbijbeltekst?
Mijn favoriete bijbeltekst is wel Johannes 3,16. Dat is, als er lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon aan ons gegeven heeft. Opdat wie in hem gelooft het eeuwige leven zal hebben en niet verloren gaat.
Nou, geweldig. Dat is een hele mooie. En dat voor een rouwdouwer zoals jij geweest bent.
Hè? Ja, ik heb dat gedacht.
Ik geef je graag dit boek. Daar staat bij: ieder mens is uniek en kostbaar in Gods ogen. Dat heb jij ontdekt. En het is geschreven door de jonge dominee Schoelen, Robbie Schoelen, die straks ook gaat spreken. En de titel is Omdat je het waard bent. En kijk eens, een paar mooie parels. En je bent een van die parels. Mag ik dit aan jou geven met hopelijk...
Ja,
dat je even naar je moet het hoofdstuk lezen, je bent het waard. Nog voor de kerstdagen, beloofd. Je zei dat je naar je vader gaat, dus wil je dit boek aan je vader geven... Die mooie havenarbeider, want het lijkt me een mooie man. En geef hem dit boek namens ons, Eindelijk Thuis. Prachtig verhaal, een mooi kerstverhaal.
Oké, zal ik doen.
Oké.
Al meer dan 30 jaar brengt Hour of Power de positieve boodschap op tv van het evangelie van Jezus. Ook voor de nieuwe generatie.
There is no such thing as an ordinary person. You wake up every day with confidence and a power that is unshakable by any human being. The value of the individual to God is paramount.
Hour of Power, omdat we geloven in liefde. Hour of Power, omdat jij het waard bent en anderen ook. Help daarom mee deze boodschap van liefde te verspreiden. Steun de missie van Hour of Power al vanaf €5 per maand. Word nu donateur en ontvang het eerste boek van Robbie Schoeler als welkomstgeschenk. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
You walk with splendor.
Omdat jij het waard bent en anderen ook.
Thank you, Azusa Pacific University Handbell Choir. St. Augustine said in his great work, he said that our hearts are restless until they rest in him. And that's really the idea of my message this morning. That in the midst of Christmas, the Christmas season, we feel so restless, so torn, going and going. That in fact we think, well, if I can just have the perfect Christmas, if I just have the right people, if I just have the right presents, everything will be great. But in fact, none of those things can fill the void. Only the Lord can fill that void. My favorite Christmas story is the story of Simeon, a story that a lot of people have never heard before, but one that was very popular in the early church. When Jesus entered into the scene on Christmas morning, the idea of the Messiah coming or the kingdom of God coming was something that was in the air. There was a lot of political tension because the Romans had come in and colonized Israel. There was religious fraction within the Jewish community where you had Pharisees and Sadducees who didn't agree with each other. Some thought the most important part of Judaism was the temple, the sacrifice, the mysticism. Others thought the most important part was the rabbinic law. And then you had poor people and struggling people who were not being cared for by their religious community. People who were being kicked out of the synagogue simply because they were sick. And so there was this real feeling in the air that something was wrong with society and the world, and people started talking more and more about the Messiah. The Messiah must come. It was in the air that the Messiah should come, and when will he come? And it was something they talked about for hundreds of years, waited for, that someday a Messiah would come and restore Israel. And one of these Jewish people in the day was named Simeon. And the Bible tells us in Luke chapter 2 that Simeon was filled with the Holy Spirit, and that God had promised Simeon that he would not die until he saw the coming of the Messiah. And Simeon is sitting in the temple, an old man. Who knows how long it's been since God made this promise to him? But there he is, patiently waiting for the coming of the day of the Lord. And Jesus, just a baby, 8 days old, is brought into the temple by his parents to be circumcised because he's Jewish. And as he's brought into the temple, I imagine Simeon must have been sitting there doing what he normally does. Maybe he was praying. Maybe he was wondering when he would see the Messiah. Maybe he was doing the same thing that he did every day. But something happened. Maybe far off, in the distance, far away, he saw this couple carrying this little baby, and something in his heart exploded. Something in his chest illuminated. Something happened when his eyes were laid on this little baby. Something happened inside of his heart that he knew. He knew. You get this image that Simeon gets out of his seat and he rushes over to the baby Jesus and he lifts the Jesus child in his arms and he says, at last I've seen the coming of the Lord. And he sings this wonderful song that we call the Canticle of Simeon. In Luke chapter 2, it says, he holds the baby and he says, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for the glory to your people, Israel. Simeon sees the baby Jesus and he holds him in his arms and he knows that even though this is just a little baby, that this little baby is going to solve everything, that history is going to turn on the event of this child coming into this dark and crazy world. Simeon knows that this is the one he's been waiting for. And he says, now a very, very old man, Lord, I have seen everything, experienced everything that life is about by simply seeing this baby Jesus. By laying my eyes on the Christ child, I know that I have done everything that is worth doing in life. Well, this canticle, this song that I just read to you, became one of the first Christmas songs of the early church. And they used to sing, it would start in a quiet thing, Sovereign Lord, as you have promised, now dismiss your servant in peace. And what the Canticle of Simeon, this Christmas song, is saying, the whole church sings together. They would sing, Lord, I have witnessed Jesus. I have experienced Christ in my life. Christ lives in me, and I can die now. It's a strange thing. It's a strange thing for people to sing, I can die now, I can die now. And when they sing these words, I can die now, they are not saying, I want to die now. They're not saying, Lord, I want to die, take me now, kill me, nothing so dark or anything like that. But in fact, all fear of death is gone. You know, the greatest fear of dying, I believe, is that you will have lived a life and not done what you were supposed to do. That your life will be meaningless or tried in some way. And yet these Christians sing, I have seen Jesus, I have experienced Jesus in my life, and now, even if I am young, even if I haven't accomplished anything, Even if I haven't done anything of real recognition, because I have Christ in my life, I have done, witnessed everything that is worth living. And now I live so fully and so bright that even if this body dies, I will live forever because I have experienced Jesus. That's what the Canticle of Simeon is about. And that's what Christmas is about. Christmas is about Jesus being enough. Jesus being the fullness, a wellspring of living water, a fullness of life in that chasm. There is a hole in the human heart that is shaped like God. That's what Blaise Pascal said, a vacuum that only God can fill. And we try and put things in there and fill things in, but Jesus is the one. God in Christ Jesus is the only thing that can fill that void. Many people say, you know, I hear this thing all the time that, well, Jesus can fill me, or Jesus can do something in my life, or Jesus is something special or whatever. But I can't find Jesus. I mean, a lot of people say this. I pray, or maybe I read my Bible, but I don't know. It's just not something that seems real to me. I can't find Jesus. What I want to encourage you this morning in this Christmas season is to find Jesus on the path of the apostles. The apostles didn't come to know Jesus as their personal Lord and Savior by coming down to an altar call and praying, although I'm sure they could have. The apostles didn't come to Jesus overnight, microwaved, instant, like we would think maybe we ought to have it. But rather, the apostles came to know Jesus as their Lord and Savior through a process. First, they didn't come to know Jesus as Savior or Prophet yet. They first came to know Him as a rabbi or as a teacher. It was interesting. In Jesus' day, many of the people, the young men, were trained in Torah. It was the way that all of school was built. And if you were one of the smarter of the boys that would study Torah, you would be able to come under the learning of a rabbi. And what would happen typically is, as a young teenager, maybe 14, 15, 16, you would go to a rabbi and ask if you could follow him. And what the rabbi would do then would quiz you. He would ask you questions about the Torah and about what it means in your life and how to obey the law and how to obey Torah. And most boys would not do well enough to be able to follow that particular rabbi. And the rabbi, as a manner of rejecting these people, would say, "Son, go apply your trade." And when they say that, they say, "Go do what your dad does." So if your dad's a fisherman, that means you need to go and be a fisherman. If your dad's a carpenter, you ought to go and be a carpenter, and so on and so forth. And so a lot of these guys, probably all of the apostles, went to a rabbi at some point in their life and said, "Rabbi, may I follow you?" And the rabbi tested them and found them not worthy. And the rabbi would look at them and say, "You can't follow me because you're not smart enough or interesting enough or knowledgeable enough about the Torah. You don't have what it takes. You are not deserving. I reject you." Rabbis would do this almost all the time. It was very unlikely that you had any chance of following a rabbi. Yet if you could, it would be considered such a great honor to take a rabbi as your teacher, to follow him. And Jesus is different. Jesus, when he calls the apostles, is now somewhat of a famous guy. And he goes around and he goes up to Peter, a guy who's been rejected, a guy who's now fishing, applying his trade. And as this rabbi, he goes up to Peter and he says, "Follow me." And Peter hears these words from Jesus, and there's this feeling like, I'm good enough? He thinks I'm good enough to follow him? He thinks I'm smart enough? He thinks I understand enough Torah? He sees something in me that nobody else saw? What a great honor. And not just any rabbi, but this new rabbi, Jesus, that everybody's talking about. He wants me to follow him. And so we read these texts about guys dropping their nets or dropping their tools without question and simply following Jesus, but it makes sense why they would do it. The greatest honor is to follow a rabbi in Jesus' day, and Jesus was the greatest rabbi. And so the apostles all began in this way. I will follow Jesus as a teacher. He will teach me about Torah. He will teach me how to live Torah, how to apply Torah in my life, and he became their teacher. And that's how Jesus ought to begin, I think, in your life.
He ought to begin as your teacher. If you can't believe Jesus is the Son of God or the uncreated essence of the Father or any of these mystic things that we say, begin with Jesus as a teacher of life. We are caught in a strange milieu in our day in which many people sort of build a worldview salad. You know, you go to the salad bar of philosophy and theology and you say, okay, I'll take a little bit of my Taoism, a little bit of my utilitarianism, and I'll take some Buddhism and maybe just a pinch of nihilism there. And you create a little bit of a salad, you know. You have all of your ideas of how life ought to be, and you one day you wake up and this is what you think it is. The next day, you know, you just kind of change your worldview again. And you know what Jesus calls us? He calls it building your life on the sand. You've built your life on a sand. You haven't really stood for anything or believed anything, but rather you're building a worldview that suits you. But you know, Jesus says something different than the world will say. Jesus has something very interesting to say, for instance, about reputation and about anger. You know, when the world says, you know, you ought to go help people, when you do it, take pictures and post it on your Facebook and tell everybody about how great you are that you went and you helped the homeless. But Jesus says, no, you ought to go help the homeless because it's the right thing to do, and do it in secret and don't tell anybody. I mean, Jesus, the world says, you know, if somebody wrongs you, you ought to tell them and get down on them and get them back and gossip about them or get angry at them or set things right. Jesus says, no, you know, If people do things to you, you ought to love on them and bless them and turn the other cheek and go the extra mile and give them your cloak and your tunic. So Jesus has some very specific things to say about the way we treat people, about the way we don't judge people, about the way we pray, about the way we give and pray in secret, and so on and so forth. And Jesus is a great teacher, and everything he teaches is the perfect way to live life. If you want to know about what it means to have real treasure in life, to have a godly reputation, study Jesus as a rabbi. One of the best ways is to read Matthew chapter 5 through 7, which is the Sermon on the Mount. It's a culmination of everything Jesus taught. You will see, though, if you begin with Jesus as a teacher, that Jesus saw something that everybody else didn't see, and that maybe what Jesus saw was divine. That's what the apostles saw. And the apostles didn't just stay with Jesus as a teacher. As he taught them, they began to see him do miracles, and they saw that he could see things nobody else could. They began to see Jesus as a prophet. After you follow Jesus as a teacher, you ought to follow him as a prophet. A prophet means that Jesus sees what God sees. Trusting in Jesus means that what Jesus says is not just some insightful philosophy or some interesting thing that somebody might say that I might apply, but rather what Jesus is saying holds all mystery and all truth that comes from God. There was a point at which the apostles sort of upgraded Jesus in their lives from a phase of just seeing him as a teacher, as in fact somebody who was a prophet. And they believed Jesus could see something that they couldn't see, that they were blind without him. You must then, after you see Jesus as your teacher, see him as your prophet and believe that he can see things that no one else can, and trust in what he sees and not what you see. This is called faith. That even when things are dark or things are awful or things are going bad, and Jesus says, don't be afraid and don't worry about tomorrow and focus on today and love people, that you can trust in this prophet. But finally, in the way of the apostles, there was something that happens when Peter says, Peter, who do you say? And Peter says, well, some people say you're this or that. He might have said, some people say you're a teacher. Some people say you're a prophet. And he says, well, Peter, who do you say that I am? And I like to think of what Peter says with conviction. You are the Christ, the Son of the living God. They followed Jesus as a teacher. Then they followed him as a prophet. But there came a point in which he became their Christ, their Savior, their source of all power, the one that fills that deep chasm that I've been talking about this whole time. That was most noticed at the resurrection of Jesus Christ. Something happened after he resurrected, when he came up from the grave. The same Peter who denied Christ three times, the same guys who were often afraid, all of them left Jesus except John because they were all afraid of being persecuted. All of these guys, now after the resurrection, are filled with the Holy Spirit, Something spiritual fills that deep chasm where Jesus is not just a teacher, he's not just a prophet, he's a savior. That their souls, their very existence in life and afterlife, that everything about them they trust and give to Jesus. A total trust and abandonment that everything in my life, even in the midst of difficult circumstances, even when things are hard, Jesus, I give you everything. I give you my problems, I give you my sin, I give you my mistakes, I give you my loneliness, my brokenness, my woundedness, and I trust that you treasure me and you value me because that's what you said. And I trust that even when I die or when I'm sick, that I am in your care. And I even believe that you could be a friend. And that as a friend, you could send me your comforter who is the Holy Spirit. And that's what Jesus does. Jesus saves everything. Jesus is the great rescuer. And in Jesus is the kingdom of God. And by trusting Jesus, not just as a teacher, not just as a prophet, but someday, really believing in him as the Christ, the Messiah, like Simeon did, you'll have something that will happen in you by the power of the Spirit. You will say, I no longer need to rush. I no longer need to hurry. I no longer need to worry. But I can trust that Jesus fills the deepest part of my life. That empty chasm can actually be filled by Christ. And I trust that he will do it. Would you pray with me? Jesus, some of us are filled with an empty void, and we come to you now in your altar. We ask, God, that you would fill this void. And many of us, Lord, we can't see you as God. Some people have a real tough time doing that. And I pray, God, that you would help people see you at least as a teacher. And as we follow you as our teacher, that we would see there's something special about you, that you might even at least be prophetic or prophet. And I pray that as we follow you as a prophet, we will see that in fact you are the Father in the flesh, the uncreated essence of the Father, the Son of God. And I pray, Father, that all of us would trust our lives to you, that we would hand you our lives and say, be the Lord and take it and treasure us and care for us. Lord, we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone, for coming and worshiping this morning. If you'd like to pray with someone or you want to commit your life to Christ, there are ministering elders and pastors here who would love to pray for you. And now this morning's benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. Have a Merry Christmas season. Take care, everyone. Bye.
Over Simeon sprak Robbie Schuller. De droom van Simeon kwam uit en ik hoop ook dat jouw kerstdromen gaan uitkomen. En vooral dit, dat het een ontmoeting zal zijn met dat kindje wat 2000 jaar geleden geboren werd in een stal in Bethlehem. En dat is ook weer centraal in de komende uitzending van aanstaande dinsdag op eerste kerstdag van 8 tot 9 en van 9 tot 10. Prachtige kerstmuziek, een mooi verhaal van de oude dominee Schuller. Dominee Schuller senior, die vertelt over de beste kerst. Een interview, mooie muziek van het koor van de Crystal Cathedral. En we hebben een zandkunstenaar, zoals ik al eerder in de uitzending vertelde. Kortom, de moeite waard om te bekijken. Vergeet het niet, aanstaande dinsdagmorgen. Kerst bij Hour of Power. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. En ik hoop tot aanstaande dinsdag. En alle kijkers, bedankt voor het kijken en het steunen van Hour of Power.